Over willekeur. Wat is meerwaarde? Voskuil. Lineair verhaal zonder verwijzing en parallellen. Het prachtige gevoel. Gevoel dat esthetiek en filosofische waarde vervangt. Is dat iemand anders? Zomaar een willekeurig beeld ziet of ervan hoort voor het eerst. Het meest interessante is dat men niet getraind is om dit te begrijpen. Dus dringt het niet door. Nemen we eigenlijk niets waar. Tekst met twee delen in geleidelijke overgang. Beschrijving, willekeurig. Dan, stel als juist dit dan wordt opgenomen. En dan de laatste zin moet vraag in zich hebben. Wat heb je hiervan werkelijk onthouden? We nemen alleen maar waar wat we begrijpen. David Lynch. Wat is echte willekeurigheid? Maakt het dan wat uit wat in de tekst staat? Kun je wel realiseren? Op willekeurigheid. Kun je een tekst slecht vinden omdat hij willekeurig is? Willekeurig, niet uitgekozen. Doet er niet toe welke. Niet alles wat wij denken heeft een betekenis. Die krijgt het pas als we achteraf stilstaan bij wat gedacht werd. De manier waarop wij ons uiten is wel gericht op wat zin heeft, betekenis heeft. Zeker de manier waarop wij met elkaar communiceren. Maar hoe communiceren we met onszelf? In onafgeflarden, waarvan al onze vragen, fascinaties en angsten samenkomen in een brei waarvan we vaak nauwelijks aandacht besteden. Waaraan? Wat ik maak hoeft niet te communiceren. De woorden op zichzelf zijn hoe dan ook op zichzelf begrijpbaar. Zoals een foto van een willekeurige plek wel degelijk een foto is die we waarnemen, tastbaar is, in ons opnemen. Toch is zij verder niets. Dat is formalisme. Zij verwijst niet naar een uitwendig systeem van betekenisgeving. Zo moet de tekst ook zijn, op zichzelf volkomen begrijpelijk, waarneembaar en zelfs te onthouden. Maar iets vluchtigs, niet te plaatsen en niet te begrijpen, inwisselbaar. Willekeurig, willekeurigheid, inwisselbaar. Formeel. In zijn eigen respect. Maar geen dada, geen grap. Omdat het woorden zijn, zal het een simulatie zijn. Het is maar een simulatie. Het zijn maar woorden. Nu denk ik het weer. Zouden de gedachten die zich steeds ongevraagd herhalen, om de zoveel tijd zouden ze steeds terugkomen omdat ze waar zijn. Ik denk eigenlijk niet in de woorden die ik nu uitspreek. En als ik mijn gedachten uitspreek of opschrijf, doe ik maar alsof. Dat was wat ik dacht. Omdat ik begrijpelijke woordenreeksen staan. Omdat er. Lijkt het logisch. Anders kunnen we het niet opschrijven. Maar wat is de gedachte in werkelijkheid? Paradox is een vermoeden. En waar ze uit voorkomt is een hint. Door wie of wat die hint gegeven is, is nooit helemaal duidelijk. Meestal worden we met stomheid geslagen door iets wat we al wisten, waarom we later in ieder geval vinden dat we het hadden kunnen weten. Nieuw is het nooit. Het is meer een toevallige samenkomst. zonder directie, van een aantal vanzelfsprekende factoren. Het is me een raadsel dat filosofie voor een deel zou bestaan uit nadenken. Wij denken nooit zo bewust dat we nadenken. Wat gebeurt? Dat gebeurt pas als we het zo sterk gevoeld. Pas als we het zo sterk gevoelde vermoeden concreet maken met taal. Dan kunnen andere woorden en woorden. Rechten eraan de haren bij worden gesleept. Als iemand iets met uitdrukking brengt waar we het mee eens kunnen zijn, tot uitdrukking. Iets wat we herkennen, is dat nooit meer dan een woordencombinatie die voor ons op lijken te gaan. Titel woordenreeks, reeks, de reeks, een reeks, slechts een reeks van woorden. In medias res, reeks, reeksen, reeks 2003. Wat hebben de eerste zinnen uit literaire werken gemeen? Is er een voorwaarde voor een eerste zin? Wat is de beste zin? Stately plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a ball of leather, on which a mirror and a razor lay crossed. Joyce. Ulysses. Een willekeurig tafereel dat door de rest van het boek zou worden gekleurd. Een zin die een extra eigenschap moet hebben. Als schrijver denk je lang na over de beginzin. De schrijver die nadenkt over beginzin, maar strandt in gepeins. In betekenisgeving, in taal en willekeur. Het geheel een monoloog, interieur. Het perfecte begin misschien, komt hij tot de conclusie. Was het maar opgenomen. Juist dat gepeins, dat willekeurige, dat wat het mooiste begin geweest, dat had de lezer het meest versteld doen staan. Mensen die elkaar slecht kunnen verstaan, kunnen de beroerste gesprekken voeren. Ze antwoorden op het vermoeden dat de ander dat wel gezegd zal hebben. Ze reconstrueren de ander zijn gedachtegang op basis van hun eigen vermoedens van wat de ander wel zou gaan zeggen. Ze simuleren het gesprek. Spreken eigenlijk vooral tegen zichzelf. Dat is als het lezen van een boek in een andere taal waarvan je bepaalde passages niet begrijpt. Dus maar roept dat het geen essentiële waren. Ze gewoon maar vergeet. Je waagt het erop en het leest verder. Onbehagelijk voelend, omdat je je afvraagt of de hoofdpersoon wel de hoofdpersoon is. En of dat woord wat steeds terugkeert wel de eenduidige betekenis heeft. En iedere passage vergroot de twijfel. There is first of all the problem of the opening, namely how to get us from where we are, which is as yet nowhere, to the far bank, good say. Elizabeth Costello. Het was mei. Het was nog donker toen in de vorige morgen van de 22 december 1946 in onze stad op de eerste verdieping van het huis Schilderskade, de held van deze geschiedenis, Frits van Echters, ontwaakte, reven de avonden. Dagenlang zwierf hij rond op zijn Hermans donkere kamer. Ik heb een toespraak geschreven voor de crematie, zei ik. Voskuil, requiem. Een voorspelling moet het zijn. Uitgekiend en meeslepend, maar onopvallend. Of juist niet, zomaar iets. Dat men denkt, wat knap van die jongen, dat hij niet direct heeft geprobeerd om literair te zijn. Of een echt begin. Iemand wordt wakker, of het licht gaat aan, of er zoemt een denkbeeldige camera in van een establishing shot naar een duidelijke scène, weldra natuurlijk gevuld door de hoofdpersoon. In medias res, zei mijn docent Nederlands altijd, er middenin, ineens iemand die wat zegt. Een boek dat opent met een uitgesproken zin waaraan meestal geen taal is vast te leggen. Daar komt niets van in door een boze stem, of dacht je nou echt dat als we een boek lezen, weten we allemaal dat we natuurlijk nooit zo, dat het natuurlijk nooit zo willekeurig is. En dat de willekeurigheid van de eerste zin altijd goed overdacht moet zijn. Om niet te zeggen bedacht. Zoals we weten dat een foto altijd met een reden gemaakt is. Al is het met de reden dat de foto zoveel mogelijk zonder reden gemaakt moet zijn. Eerst een duidelijke... Echt concreet, de eerste zin. Dan geleidelijk steeds willekeuriger. Gewoon schijn, gepeins. Dan wat het besef dat juist dat het mooiste was geweest. Het mooiste van het mooiste is perfecte willekeur. Waar wordt dat door benaderd? Of beter, welke woorden verenigen de simulatie? Niemand kan ontkennen dat een eerste zin altijd belangrijk is. Die schrijver die niets van de eerste zin geeft, lijkt wel gek. De eerste zin is altijd betekenisvol. Of we het nu willen of niet. En kwaliteit betekent altijd in ieder geval dat er rekening is gehouden met de interpretatie, dus met de lezer. Anders zouden gedachten überhaupt nooit in woorden worden omgezet. Zo'n beginzin als van Ulysses kan ik me honderden keren herhalen. Wat er steeds, want er staan is altijd beladen met de status van nieuw zijn voor iemand anders. Het is alsof je ergens in wordt gegooid. Iets nieuws wat je zelf niet had kunnen bedenken. Soms denk ik, stond er alleen maar een beginzin. Vormgeving. Eerste zin is zwart, de rest moeilijk leesbaar, glanzend wit. Stond er voor alleen maar een beginzin. Volstrekt nieuw om contextloos. Bladspiegel, klassiek boek, eerste zin als titel, rest op volgende pagina. Hoeveel uitleg gunnen wij onszelf eigenlijk als we denken? Ik merk regelmatig dat ik hele verschillende begrippen aan elkaar koppel, zonder dat ik bij de onwaarschijnlijkheid van die koppeling stilsta. Wat er tussen de twee begrippen of ideeën in ligt, en daar gaat het om, wordt alleen gevoeld en kan ik nooit echt omschrijven. Mijn hoofd, zijn eerste reactie is zelfs verzet. Waarom wil je precies daar bij stilstaan? Het voelde nog zo vanzelfsprekend. In hoeverre zijn we eigenlijk in staat om als een losstaande observator, een derde, onze eigen gedachten te volgen? We volgen dan een zijspoor. Schrijven zou best ook eens zo'n zijspoor kunnen zijn. Het proces van tekst maken is zo zwijgzaam dat er allerlei parallellen en ironie in één vertaling van onze gedachten kunnen zitten, maar in een ander helemaal niet. Zelfs als het andere een parafrase is van het ene. En als we mogen geloven dat we niet in een voorgelezen tekst denken, dat wil zeggen als onze hersenen niet een tekst voor ons oplezen die we inwendig waarnemen, dan mogen we concluderen dat alle literaire verschijnselen een zijspoor vormen op het daadwerkelijke gedachte. Tekst heerst. Beheerst. De woorden die we hier, die we kiezen, dat wordt wat we dachten. Zoals een film van een boek, de rijkdom aan indrukken van de laatste kan wegdrukken. Zo kleurt onze taal onze gedachten, tot we ze niet anders meer kunnen denken. Een echte eigenschap van willekeurigheid is dat zij onverwacht is. Je kunt haar niet verwachten. Zij is onvoorspelbaar. En wat compleet nieuw is, onverwacht, vult ons zo met verrassing dat we het niet onthouden kunnen. Tenzij als we waren met wennen. We anticiperen bijna altijd een boek of poëziebundel uit de kast pakken waar een of een bioscoop gaan. Het is een anticipatie. We zetten ons schrap. We verwachten alles. We letten op vormgeving. Of het nu die van het interieur van het museum is, of van het binnenwerk van het boek, is er om ons daarvan niet te beletten. Als alle omstandigheden optimaal zijn en het hier en het hiermee in ons op te nemen, om het hiermee in ons op te nemen, dan kwamen we het. Soms moeten we reconstrueren. Vult een film ons met vermoedens die uiteindelijk kant nog wal blijken te raken. We reconstrueren de film, bekijken hem als het ware opnieuw. En dan passen we onze interpretatie aan. Doel van tekst is het niet. Achtende zijn, middel, grote gedachtensprongen, verkeerde causaliteit, onlogisch. Willekeur, geen verklaring waarom het om korte tekst staat. Op het verkeerde been zetten, epater. Reeksen woorden met willekeurige zinnen onderbreken gepeins. Het noemen. Het kunnen eerste zinnen zijn die steeds ineens bedacht worden. Tussen het gepeins van de auteur door. Logisch, onlogisch, logisch. Onlogisch, absurd. Bam. Willekeurige, moeilijke zin. Dan, soms denk ik, hoe kan de eerste toon op een cd even helder zijn als die erna? De eerste toon vergt toch zoveel gewenning van onze oren, van de opnameapparatuur. Even willekeurig als de wereld om ons heen, kan een tekst nooit zijn. Willekeur, toeval, het zijn woorden, net als God, die verschijnselen verklaren die niet te plaatsen zijn en precies dat met elkaar gemeen hebben. De gemeenschappelijke factor die het mogelijk maakt ze onder een verzamelnaam te scharen. Het moet zijn alsof je onbewust leest. Een roman in een vreemde taal met gaten in het lineaire verloop, ongeconcentreerd. Wanneer een schrijver zich buigt over de eerste zin. Meestal zijn we gerust. Nee, altijd zijn we gerust, omdat we ervan uitgaan dat iets wat we niet begrijpen gaandeweg wel zal worden uitgelegd, zo niet verklaard. Herleid. Verklaarbaar, herleidbaar zal zijn. Dat is waar de geschreven wereld verschilt van de werkelijke. Wat mensen, toeschouwers, op willekeurigheid tegen hebben, is dat het ze voorkomt alsof alles voldoet. Er geen kritische vaardigheid komt kijken bij het scheppen van willekeurigheid. Toeschouwers willen iets wat de kunstenaar van hen scheidt. Een geniaal inzicht, een originele invalshoek, een obsessie, een zekere krankzinnigheid of gewoon dedicatie. Zodra dat er niet is, komt al het als het ware automatisch de vraag bovendrijven of het wel kunst is. In hoeverre is die vraag nergens belangrijk. Uit de losse pols bestaat niet. Wat als een schrijver wat hij opschrijft niet meer mag veranderen? In hoeverre is willekeurigheid absurd? We kiezen wel bewust voor het meest dubbelzinnige woord.